Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad. Hartelijk welkom in deze kerkdienst. Ook de gasten in ons midden, welkom. Eveneens welkom aan de luisteraars die via het internet op deze dienst zijn afgestemd. Fijn dat u zich op deze wijze met ons verbonden voelt. Onze voorganger voor deze morgen is dominee Zuidema uit Harderwijk. De orgel wordt bespeeld door broeder Houwaard. De collecte is bestemd voor de opbouw van de kerk. In verband met de vakantie van broeder Tinga zal de gebedskring niet op de eerste maandagavond, maar op de tweede maandagavond van de maand gehouden worden bij de familie Houwaard, Willem-Alexanderpark 43, Noordwijk aan Zee. Dat is dus op 10 februari. Iedereen is hiervoor uitgenodigd. Daarna zal de kerkenraad bijeenkomen en zullen wij de kerkvisitatoren van de landelijke kerk ontvangen. Hiervoor verwijzen wij u naar de zojuist uitgekomen nieuwsbrief van februari. De bloemen die gaan als groet van de gemeente naar Rita Hoek. Ze is morgen jarig. Volgende week zondag, 9 februari, zullen wij het heilig avondmaal vieren. Onze eigen predikant, dominee Maliepaard, zal dan voorgaan. Ik wens u een gezegende dienst. We hopen op een goede ontmoeting met de Heer en een goede ontmoeting met elkander na de dienst bij het koffiedrinken.
Lieve mensen, laat ik in het begin van de dienst u een paar dingen vertellen, want anders wordt het zo rommelig dat het er tussenin moet in de liturgie. In de eerste plaats, ik heb hier begin december gepreekt over Lucas 1, de maagdelijke geboorte, de aankondiging van de engel aan Maria. U weet het misschien nog wel. Ik heb de maand daarna, begin januari, gepreekt over Jezus in de woestijn, in de Nazareth, waar hij door de Farizeeën, door de Joden gedreigd werd om gedood te worden. Dat staat ook in Lucas. Daartussenin hebben jullie natuurlijk het kerstfeest gevierd, waarschijnlijk aan de hand van Lucas 2. En vanmorgen gaan we een stapje verder en komen we uit bij Lucas 13. Dus het is allemaal Lucas. En ik mag na Pasen, zonder na Pasen, hier weer voorgaan. En ik hoop dan te breken over een tekst uit Lucas 13. Dus het is allemaal Lucas wat de klok slaat. Lucas vind ik ook een prachtig evangelie. Dan worden de verhalen het mooiste en het rustigste aan elkaar genaaid. Dat is de eerste. Het tweede is het volgende. Dat gaat over de wet. Ik preek hier al verschillende jaren. U hebt gemerkt dat ik nooit... Gaat het nog niet goed? Wilt u me zeggen als het te hard of te zacht is? Ik preek ook voor u. Het tweede gaat over de wet. Ik preek hier al verschillende jaren. Misschien zijn er nog predikanten hier, maar ik weet het niet, misschien niet, die 's morgens de wet lezen. Ik heb het altijd heel vreemd gevonden, als kind al. Want de wet is voor het Oude Testament. Het Oude Testament, dat is het oude verbond. En als God een verbond met zijn volk sluit bij de Sinaï, dan heeft hij twee dingen. Hij heeft beloften en hij heeft geboden. Hij belooft van alles, dat weet u wel, en hij gebiedt ook van alles. En dat wordt samengevat in de 10 geboden, maar dat wordt het uitgewerkt in Numeri, Leviticus, Deuteronomium enzovoort. Dat is dus de hele wet. Eigenlijk is de Torah de wet vanaf de 10 geboden tot de wet Jozua, of tot aan Jozua. Dus die wet heeft een afgerond geheel. Als Jezus zegt, ik ben gekomen om niet om de wet te ontbinden, maar om te vervullen, dan wil hij zeggen, kijk eens, die vaas was eerst leeg, maar ik ben gekomen, kijk eens, en dan is die vaas vol. Om de wet te vervullen, dus is nog vol. Dus die wet loopt uit op Jezus. Dus dan moet je niet meer de wet gaan lezen, want dan moet je de vaas weer leeggooien. Maar die wet is vol, en Jezus is gekomen. En Jezus heeft ook een wet, die ga ik voorlezen straks. Maar dat is dus een andere wet dan de 10 geboden. De 10 geboden waren bestemd voor het Oude Testament, voor de Joden die voor Christus leefden. Dus ik heb het altijd vreemd gevonden als ik ooit eens in de kerk zit en niet preek, dat de dominee zegt, ik ben de Heer uw God. En ik denk, ja, dat was toen. Maar die vaas is nog vol. Nou. Dus dat is dat het Nieuwe Testament is het nieuw verbond. Jezus sluit met ons het nieuw verbond. Dat weet u wel, want al bij de viering van het eerste avondmaal en het laatste paascha, mensen zeggen dat altijd fout, hè. Laatste avondmaal. Dan denk ik, nee, dat komt boven. Het is het eerste avondmaal en het was het laatste paascha. Dat is altijd een misverstand. Het is merkwaardig, hè. Het is maar weet. Nooit gehoord, maar zo is het. Laatste paascha, het eerste avondmaal. Maar als Jezus de beker pakt, dan zegt hij, dit is het bloed van mijn verbond. Ja, dat is een ander verbond dan de Sinaï. Maar dat is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt. Dus dat wijst heen naar het kruis. Dus daarom lijkt ik een beetje dom als ik er nou eens straks ga zeggen, we lezen nou de 10 geboden. Nee, dat hebben we, dat is niet vast. Goed, dus de gebod van Jezus, dat is het gebod van de liefde. En er zit ook een beloftes bij, en dat zijn de beloften van ik heb u lief gehad, blijf in mijn liefde. Goed, dat is naar aanleiding van de wet. Wij beginnen nu ons intochtlied met het zingen van Psalm 100, vers 1, 2 en 3, en na votum en groet, vers 4. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Daar is genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen.
Slot and fire.
Wij gaan ons nu eerst voor God verootmoedigen in belijdenis van onze zonden en schulden. En wij doen dat vanmorgen door samen te zingen uit de Evangelische Liedbundel 302, de versen 1, 2 en 4. Nu krijgen we de wet van de Heer Jezus zelf, die zegt, zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als ge mijn geboden bewaart, dan zult gij in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Gij zijt mijn vrienden, als ge doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geeft wat gij hem bidt in mijn naam. Dit gebied ik u, dat gij elkander lief hebt. Paulus zegt ergens in Romeinen, de Joden leefden vroeger gerechtvaardigd uit de wet. Nou, de wet doet zonde kennen, ze werden er alleen maar slechter van. Daarom zegt Paulus in het Nieuwe Testament, wij worden gerechtvaardigd door het geloof. Het geloof en de liefde. Wij zingen nu uit de Evangelische Liedbundel 142.
Wij gaan nu samen met elkaar bidden. Heere God, wat fijn dat elke werkweek toch eerst begint met de rustdag. Gewijd tot eer van uw naam. Daarvoor zijn we hier in de kerk gekomen. We danken u dat we uw woord mogen horen en verstaan. U wilt ons wat meegeven voor ons leven de komende week. Maar bovenal dat we u mogen loven en prijzen zoals we nu net al gedaan hebben. Zo is deze dienst vol van lofliederen tot eer en verheerlijking van uw naam. Wilt u geven dat wij het ook vanuit de grond van ons hart mogen doen. Er is zoveel om u te loven. En dat is meer dan om u te danken. Maar loven, dat is omdat u bent. Omdat wij u mogen kennen in uw liefde, in uw trouw, in uw barmhartigheid en in uw vergeving. Wij vragen u, wilt u zo met uw geest hier aanwezig zijn en daarover uw zegen gebieden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Nu, wij gaan lezen eerst uit Matteüs 7. Ik lees eerst de versen 13 en 14. En dan 21 tot 27. Dus eerst even voorafgaande Matteüs 7, 13 en 14. En dan vers 21 tot 27. Dat is een gedeelte van de bergrede, zoals u misschien wel weet. Daar zegt Jezus: gaat in door de smalle poort. Want wijd is de poort en breed de weg die naar het verderf leidt. Er zijn velen die daardoor binnengaan. Maar nauw is de poort en smal de weg die ten leven zijn. En er zijn maar weinigen die hem vinden. Nu vers 21. Niet een ieder die tot mij zegt: Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is? Velen zullen te die dagen tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam boze geesten uitgedreven? En in uw naam veel krachten gedaan? En dan zal ik hen openlijk zeggen: ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Met ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal lijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. De regen viel neer, stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. En het viel niet in, want het was op rots gegrondvest. En ieder die mijn woorden hoort en ze niet doet, zal lijken op een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand. En de regen kwam en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En dat viel in en zijn val was groot. Tot hier. En nu lees ik uit Lucas, want daar gaat de preek ook over. Lucas 13, vers 22 tot aan vers 30. En dat is een beetje aan het einde van Jezus' rondwandeling op aarde. Dus we hebben eerst gelezen uit Matthäus 5, dat is het begin, en dit is nu het einde. En daar kom ik in de preek ook op terug. En Jezus trok verder langs steden en dorpen, predikende en reizende naar Jeruzalem. En iemand zei aan Jezus: zijn het er weinigen die behouden worden? Jezus zei aan hen: strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen proberen in te gaan, maar het niet kunnen. Vanaf het ogenblik af dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan, aan de deur te kloppen en te zeggen: Heer, doe ons open. En hij zal als antwoord aan u zeggen: ik weet niet waarvan gij zijt. Dan zult gij beginnen met te zeggen: wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt u geleerd. En dan zal hij tot u zeggen: ik weet niet waar u vandaan komt. Gaat weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandenknars. Als u Abraham en Isaac en Jacob zult zien en alle profeten in het koninkrijk van God en u zelf buitengeworpen. En ze kwamen van oost en van west en van noord en van zuid. Zij zullen aanliggen in het koninkrijk van God. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn. En er zijn eersten die de laatsten zullen wezen. Tot hier. Nou, we gaan nu nog voor de preek eerst zingen uit Psalm 87, vers 2 en 3. En dat slaat natuurlijk op die laatste twee versen van Oost en West. Psalm 87, 2 en 3. Ga nu over op de preek en daarna zingen wij aansluitend uit Gezang 308, vers 1, 2 en 4. In Christus is nog west, nog oost. 308, 1, 2 en 4. Kunt u het zo verstaan?
Ja.
Oké.
Heel goed.
De tekst is vers 23 van Lucas 13. En iemand zei aan Jezus: Heer, zijn het weinigen die behouden worden? Jezus zei tot hen, enzovoort. Gemeente, zijn het weinigen die behouden worden? Wat een vraag. Wat vindt u nou van zo'n vraag? Nou, het is al een paar jaar in dat als je op de vraag geen antwoord weet, dan zeg je, goeie vraag. Goeie vraag. Met andere woorden, ik weet het niet. Oh. Nou, misschien is het wel een goede vraag. We zullen het even bekijken, want het is toch belangrijk. Je kan die vraag namelijk van verschillende kanten bekijken. Het is ten eerste geen kletsvraag. Nee. Het is geen strikvraag. Zoals die fariseeën en sadduceeën Jezus nogal eens voor de voeten wierpen. Kijken wat hij nou zegt. Hij zal er nu vast wel inlopen. Nee, in de drommel niet. Het is ook geen vraag dat eigenlijk wel vanzelfsprekend is. Nou, weet je toch wel. Ook geen vraag dat je zomaar aankomt waaien. Nee. Integendeel, deze vraag raakt het hart van het evangelie. Want waar gaat het tenslotte in het evangelie om? Of waar gaat het Jezus om? Om uw en mijn zaligheid, ja toch? Met een ander woord, met uw en mijn behouden is hetzelfde. En dat vraagt iemand. Zijn het er nou weinigen die behouden worden, die zalig worden? Hij raakt het hart van Jezus leven en werken. Nou, en als u de evangelie een beetje doorleest of kent, dan weet u ook wel dat er maar weinig mensen zijn die naar Jezus toe gaan met zo'n heldere, zo'n duidelijke vraag naar de zaligheid van mensen. Zijn het er weinigen die behouden worden? Nou, misschien toch wel een hele goede vraag. Gemeente, in het licht van wat we zo hebben uitgelicht, lijkt het wel heel merkwaardig, opmerkelijk, ja, eigenlijk onbegrijpelijk, dat de Heer Jezus niet die vraag met dank aanneemt, misschien wel van alle kanten bekijkt, om er een passend antwoord op te geven. Maar integendeel, Jezus neemt die vraag helemaal niet serieus. Nee, Jezus geeft er ook helemaal geen antwoord op. Dat is gek. Zo'n goede vraag. Waar Jezus dag en nacht mee bezig is. Dat is wat anders dan toen ik hier een maand geleden preekte. Jezus in de synagoge van Nazareth. Jezus had een preek. En halverwege gebeurde dat incident dat die mensen woedend werden, boos werden. En Jezus gaat niet door met zijn verhaal. Nee, hij laat het voor wat het is. En hij gaat op die vraag in van die mensen. Hij gaat er serieus op in. En dan noemt hij dat voorbeeld van Elia en Elisa, dat weet u toch wel. Maar hier niet. Jezus gaat hier niet, al is het een domme vraag, maar Jezus gaat er niet eens op in. Hij geeft er geen antwoord op, maar wel een weerwoord. En het tweede merkwaardig is, en dat is nog eigenaardiger. Dat antwoord, dat weerwoord, spreekt hier niet uit aan die man, maar aan de omstanders. Want, daarom heb ik dat ook gelezen. Hij zei tot hen, twee poten. Ja, dat moesten we altijd leren. Hem is drie poten, dus eentje, hij en hen, dat zijn een heleboel. Dan stelt er één man een vraag en Jezus geeft daar een heleboel mensen een antwoord. Dat is ook gek. Ja, dat doet hij bewust. Hij zegt, man, die vraag van jou is het antwoord niet waard. En is jou, het kijken naar jou niet eens waard. Ga daar maar ergens staan. Ga daar maar even staan. En dan zegt Jezus aan die andere mensen. Zeg, ik heb jullie wat te zeggen. En dan zegt Jezus niet het antwoord of het weerwoord. Maar dan zegt hij, strijd om in te gaan. Dat is heel wat anders. Ja. Hoe komt dat? Nou, om twee dingen. In de eerste plaats, die vraag is een waardeloze vraag. Het is geen goede vraag. En je kan je afvragen, waarom stelt iemand die vraag eigenlijk? Je zit natuurlijk in nieuwsgierigheid, een soort journalist van de Telegraaf of een andere krant. Die zegt, daar heb ik wel te pennen, wat Jezus er zelf van vindt. Nee. Het is een vraag die tekent zijn eigen wijsheid en zijn hoogmoed. De man stelt bij voorbaat al vast dat het er wel niet veel zullen zijn. Zijn het er weinigen? Hij stelt bij voorbaat vast dat zijn er niet weinigen. En zelfs dat is nog maar de vraag. Zijn het er weinigen? Een eigen gereide vraag. Zeker als we dat eerste vers nog eens even lezen. Jezus trok verder langs steden en dorpen, predikende en brengende het evangelie. Dat is dus aan het einde van, het, van Jezus' rondwandeling. En hij doet niets anders dan al die plaatsen afgaan. Nazareth, Capernaum, Tiberias, nou, noemt u ze maar op, Cana. Hij zoekt ze allemaal nog één keer voor het laatst. Hij zal ze nog even duidelijk zeggen waar het nou eigenlijk om gaat, waar het Jezus om gaat. En zo gaat hij langzamerhand van het Galilea, dat ligt in het noorden, hè, waar Nazareth ligt, gaat hij zo langzamerhand naar het zuiden, naar Jeruzalem en Bethlehem enzovoort. Ziet u ze gaan? Daar gaan ze. Nog één keer langs al die plaatsen, langs al die synagogen, predikende het evangelie. En het evangelie kan je samenvatten met dat Jezus aan de mensen zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Weet u nog in het begin van Jezus optreden, het laatste vers van Matthäus 4, moet u maar eens lezen, vlak voor die bergreden. Er stromen de mensen overal vandaan naar Jezus toe. Ze hebben begrepen, het begin van zijn optreden, dat het een bijzonder mens was, die veel te vertellen had, wat ze nog nooit gehoord hadden. Ze kwamen uit Galilea en uit Decapolis en het Overjordaanse. Lees u maar Matthäus 4, het laatste vers, overal vandaan. Maar ze waren niet weg te staan. Zo zelfs dat Jezus het niet meer aan kon. En dan gaat hij op een berg zitten. Weet je wel, Matthäus 5, bergreden. Gaat hij op een berg zitten. Zegt hij, jongens, ga maar zitten. Zal ik het je vertellen. En dan begint hij met het eerste woord. Zijn hele leven. Zalig zijn. Ja, dat is hij voor. En wie zijn de zalig? Dat zijn al die mensen die er zitten. Allemaal mensen waarvan Jezus later zegt, schapen die geen herder hebben. Mensen die met hun zonden geen raad weten. En nu, na die 3 jaren dat evangelie gepredikt hebbende en niets anders, is hij bijna bij Jeruzalem. Dat wil zeggen bij het kruis. Wat heeft die boel mensen bereikt? met dat één evangelie. En wat zijn er veel mensen tot geloof en bekering gekomen. En dan ineens komt er een man en die zegt, Rabbi, ik heb u wat te vragen. Zijn het er weinigen die behouden worden? Die zou hem toch een klap in zijn rug geven. Valt het achteraf toch niet een beetje tegen? Ja. Ja, dat is de ene kant. Nou, als je dan vandaag de dag kijkt, hier in Nederland, nou zou je toch wel een beetje gelijk hebben. Jongens, waren de kerken stampvol, niet alleen in de oorlog, maar ook na de oorlog. Afgeladen vol, dubbele diensten. De ene mag dan 20 minder zijn dan de ander, maar ze waren stampvol. Keizersgrachtkerk, ik was daar student in Amsterdam toen, na de oorlog. Keizersgrachtkerk had 2 gaanderijen op elkaar. Beneden was het enorm groot en de boven gaanderijen en daarboven weer gaanderijen. Afgeladen vol! Tjonge, jonge, jonge. En welke dominee dan preekte, Jans of Pieter, dat deed hij niet doen. De kerk was afgeladen vol. En nu? Keizersgrachtkerk is gesloten en honderden andere kerken zijn gesloten. Ja. Had Jezus, had deze man toch niet een beetje gelijk? Ja, ik was dus bij een man op bezoek, pastoraal bezoek. En ik kwam net terug van vakantie. Dus ja, dan heb je nog even eerst over de vakantie om op het dreef te komen. Ik zei, waar bent u geweest? Oh, in Stockholm. Ik wist niet wat het was. En een kerk dat er staan. Geweldig. En de mensen die het is niet alleen Parijs of Notre Dame of zo. Nee, maar het is in Stockholm ook. Schitterende kerken. Prachtig. En mensen die er niks anders dan foto's maken. Geweldig. Kerken waren in de week stampvol. Maar zeiden de cynisch achteraan. Zondag zijn ze gesloten. Museum. Ik was toevallig met een van de vele vakanties in Genève. En toen merkte ik dat het zoveel 100-jarig bestaan was van het Calvinisme, zal ik maar zeggen. Prachtig. Toen waren de kerk ook stamvol. En zondagmorgen toen ik daar wandelde, lagen ze allemaal nog in bed. Ja, en wat doen een heleboel mensen dan in de kerk vandaag en de dag? Nou, dan proberen ze die kerk wat aantrekkelijker te maken. Er moet een combo bij, en er moet wat dit wat bij, en de liturgie moet wat eenvoudiger, het moet wat gezelliger worden. Het moet eigenlijk de 2 bekende woorden leuk en aardig zijn. Een kerk moet leuk zijn, joh, we gaan weer naar een feest toe. En het moet aardig zijn. Het moet fijn zijn. Helpt het? Tuurlijk niet. Maar ja, iedereen probeert het buskruid eruit te vinden. Weet u, net als deze man zijn wij al jaren bezig met deze zaak. De zaak van de enge poort en de smalle weg te beschouwen. Wat vindt u daar nou van? Hoe zou het komen? We zijn het te beoordelen, we hebben de kritiek op. Maar soms lijkt het wel alsof ook wij niet bereid zijn die smalle weg zelf te gaan. We hebben het wel misschien over het vroegere samen op wegproces, het nieuwe PKN. Ja, en uw kerk natuurlijk. En daar hebben we het wel over. Oh, die PKN is maar niks. En dat weer ook niet. En in plaats van de samen zijn er nu 3 kerken gekomen. Uw kerk, de PKN. En de behoudende hervormde kerk. En de verzinnigheid neemt maar toe. En we proberen dat uit te leggen. Ja, maar de dominees zijn ook niet goed. Die preken ouderwets. Of die preken maatschappelijk, horizontaal. En zelfs gereformeerde predikanten die houden tegenwoordig vrijzinnige preken. Ja, dat verwacht je toch niet van je gereformeerde wil.
Ja, en dan is het dan. En verder komen we niet. Zonder dat wij bereid zijn is naar onszelf te kijken. De bliksem van het evangelie slaat niet in ons hart en in ons leven. Zonder dat mensen vragen, komt het wel tot een daadwerkelijke bekering van onszelf? En zo zegt Jezus, jullie moeten strijden om in te gaan. Want anders kom je er niet. Dan mis je ook zelf als vraagsteller de boot. Het gaat tenslotte om elk van ons, om de vraag, wat betekent nou werkelijk de persoon en het werk van Jezus Christus als redder van de zonden, als onze zaligmaker, concreet in ons leven van elke dag? Is er nog wel een persoonlijke sprake van een persoonlijke overgave aan Jezus als mijn heiland? Bouwen wij nog wel ons geloof op het enige fundament van de uitdaging? Ik heb Jezus achter mij. Kom maar op als je durft. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Jezus is in ons verhaal er ook erg radicaal op geworden. In het begin, weet wel die bergrede, was het nog wat vrijblijvend. Hij begon net. Vrijblijvend. Een beetje uitnodigend. Gaat in door de enge poorten, zo'n advies. Mag ik u een goed advies geven? Gaat dan in, niet door die brede, maar door die enge poort. Maar nu... nu is hij aan het einde van zijn rondwandelende paden. Nu wordt het wel menens. En nu is het niet meer een vrijblijvende uitnodiging, gaat in. Maar nu komt het erop aan. Gaat in door de enge poort. Want anders mis je de boot, weet wel wat je doet. Strijd om in te gaan. Ja, dat is dus niet, het komt je wel aanvliegen. Nee, u moet ervoor vechten. Nou is dat vechten niet een vechten van een soldaat in een leger. Maar dat vechten dat hier staat in het Grieks, dat wordt gebruikt bij de Grieken als een wedstrijd moesten doen. Een wedstrijd in het hardlopen of een wedstrijd in het zwemmen. Wie er het eerste was, wie er het eerste doel bereikte, die had het gewonnen. Een wedstrijd om de eindstreep te halen. Dan ben je in de buurt van wat Paulus zegt. Ik heb de goede strijd, dat is die wedstrijd, gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. En ik heb het geloof behouden. Voors ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid. Kan iedereen zien, ik heb het gewonnen, ik heb het gehaald. Ja. Dan woon je in een rijtjeswoning. En ineens slaat een vlam in de pan. En de vlam staat in de keuken. Dan zeg je, gus, dat is ook wat we moeten doen. En dan ga je toch niet vragen aan iemand. Zeg, weet je ook hoe het met die zieke buurman is afgelopen? Die man was zo ontzettend ziek. Lag alleen op bed. Af en toe kwam er eens iemand om hem te verzorgen. Hij ligt alleen op bed. En de vlam slaat over naar zijn huis. En wat gebeurt er nou met hem? Vraagt u dat? Nee, u vraagt het niet. Sorry. Dan bent u zo egoïstisch als het kan. Ik ook. Dan zeg je, hoe kom ik eruit? Hoe ontsnap ik die brandende haardvuur? Om mijn levenswil. Mijn eigen redding. Als het gaat om je eigen redding, om je eigen zaligheid, laat je al je hebben en houden.
al je enquêtes en statistieken en noem maar op, laat je los. En zoek je naar de enige, ja, brandweerman. Jezus. Niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, Gij alleen. Dan zullen wij, zijn we in de buurt van wat Jezus zegt, dan zult Gij beginnen te zeggen, we hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt gegroeid. En dan zal Hij tot u zeggen, ik ken u helemaal niet, wie bent u eigenlijk? Zonder verhaal, zonder uitzicht, dus niet, einde preek, nee, gelukkig niet. Want u hoort Jezus doorgaan met praten. Want, zegt Jezus, dan moet je die kant op kijken, maar je moet die kant op kijken. Ziet u dat? Heb u dat ook wel eens gedaan? Er komen een heleboel mensen aan. Een heleboel. En daarom. En daarom. Ze zullen komen van oost en van west en van noord en van zuid. Dan komen de mensen ineens vandaan. Bosjes mensen. Honderden? Nee. Duizenden? Nee. Miljoenen. Nou, dan ben je dichter in de buurt. Miljoenen mensen komen er ineens aan. Moet je kijken, dromme mensen. Korea, weet u dat het voor een derde deel christen is? Midden-Afrika stroomt van de christenen. Brazilië, de kerken zijn te klein. Ze weten niet waar ze samen moeten komen. Miljoenen mensen komen ineens tot het geloof. Ik las het natuurlijk uit de krant. Nee, dat is een tijdje geleden hoor. Maar ik denk, bewaar het toch, je kan het nooit weten. Eerst twee dingen. Het christendom verrecht, zeggen godsdienstmensen. Ja. Eerst even twee misvattingen uit de wereld helpen. 1. Christendom is op zijn retour. Nee dus. Dat mag bij ons opgaan, maar in de rest van de wereld groeit het als kool. Rondom 2025 zullen er naar schatting 2,6 miljard christenen zijn. Nu is dat nog een half miljard minder. Dus het gaat groeien. Denkfout nummer 2. Wil het christelijk geloof overleven, dan moet het progressiever worden. Nee dus. In het zuiden, waar elk jaar miljoenen christenen bijkomen, juist het gevolg van het conservatief revij. Ah, dus niet te veel combo's en niet te veel, wel als de combo hebben, daar gaat het niet om. Maar niet te veel van die moderne dingen. Je kan nog beter conservatief zijn, dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Cijfers wijzen uit, kerken in het zuiden groeien als kool. Dat is de andere kant. In Nederland is maar zo'n piepklein landje hoor. Het is natuurlijk geen erg dat de kerk achteruit gaat. Tuurlijk is het wel. Het is maar zo'n klein landje. Maar dan moet je eens in Korea kijken. En dan moet je eens in Afrika kijken. Ja. Ik had de laatste 2 uur een man bij mij op bezoek. Die kwam van een van de internationale zendingsgebieden. Je hebt verschillende internationale zendingskranten, Interserv. En EA, schitterend, ik heb vroeger nog nooit van gehoord hoor, laat ik eerlijk zijn. We schitteren wat die allemaal mensen voor werk doen. En wat ziet u, wat zijn het dan voor werkers? Want mensen komen niet meer in de kerk. Nee, maar het gekke is, jonge mensen komen wel in de kerk. Tenminste in een heleboel plaatsen. En het zijn die jonge mensen die zich opgeven voor die Interserv en die EA enzovoort, die zending in willen gaan. En niet uit tijd verdrijven, want ze verdienen er niet veel voor. Maar omdat ze geraakt zijn door het evangelie, zeggen, maar dat moet de wereld weer. En die gaan dan in de service zeggen, hoe kan ik jullie helpen? Nou, kom maar eens hier. En dan worden ze uitgezonden, borstjes. We moeten nog even terug naar het antwoord van Jezus. Het lijkt nogal negatief. Het lijkt nogal afwijzend. Het lijkt alsof je het toch nog zelf moet doen. Ja, misschien hebben ze het wel in gedacht. Jullie moeten strijden om in te gaan. Hoe zit het dan met dat woordje genade? Hoef je toch niks te doen? Daar ben ik vorige keer ook mee geëindigd. Herinner ik me eens. Met dat woordje genade. En hier kom je het niet tegen. Nee, weet je waarom niet? Daar waren die omstanders in die situatie van die man die er in de hoek staat, nog lang niet aan toe. Wij denken dat het allemaal wel mee zou vallen. We hebben nog steeds niet in de gaten dat wij de hoge muur, want die is veel hoger dan we denken, de hoge muur van de bekering over moeten. Er was een zendeling. En die was tot 1946 op Java en het werk. Een zendingsman van top tot teen. Die kwam nog niet in Nederland, of hij wist al van de ellende van de kerkscheuring met de vrijgemaakte. Hij vond het verschrikkelijk. Want hij hield zo van zijn kerk dat hij dat in dienst van de kerk de zending inging. En dan wordt die kerk in tweeën. En de ene groep die zei, joh, je blijft wel bij ons, hè? Je blijft gereformeerd. En de ander zei, joh, je moet vrijgemaakt worden, want dat is echt, dan ben je vrij van de synode. Hij zei, ik weet dat jullie problemen niet te maken hebben. En die ruzies waren toen zo hoogslaand, dat hij de bekende uitspraak verkondigde. Het is een heidens, het is een christelijk werk, sorry. Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren. Dat heeft hij zelf meegewerkt. Maar hij zegt, het is een heidens werk om christenen te bekeren. Dat was het hele goede. Pas als je zelf langs de steile weg van de bekering en zelfverloochening tot de erkenning komt, Jezus, niet mijn eigen kracht. Pas dan krijg je zicht op het uiteindelijke reisdoel van Jezus. Het kruis. Pas dan krijg je ook pas echt een persoonlijke band met de enige redder van je leven, Jezus Christus. Weet u, wij weten zoveel van Jezus. En we geloven best in hem. Maar denk ik wel eens, heb je nou echt een persoonlijke band van Jezus? Jezus, mijn heiland. Hebt u daar met hem een band? En pas dan ga je, hoe langer hoe meer, ontdekken en ervaren. De allesomvattende werkelijkheid van de genade, met allemaal hoofdletters. Genade, als het enig juiste antwoord op alle geloofsvragen, ook het enig juiste antwoord op die foutieve vraag van die arrogante man, zijn er ook weinigen die behouden worden. Amen. Zullen wij samen de Heere God danken. Heere onze God, dat evangelie werd niet alleen maar gepredikt door Jezus, maar door miljoenen volgelingen van hem in deze bijna 2000 jaren na Christus. Wij danken u dat het zo ontzettend veel weerklank vindt in de harten van hem die ooit nog nooit van hem gehoord hebben en nu zich volledig overgeven aan hem die ook hun redder wil zijn. Wij danken u dat wij mogen weten dat het evangelie van Christus nog steeds verkondigd wordt en nog steeds aangenomen wordt door miljoenen mensen in de wereld. Wij bidden u voor de kerken in Nederland. Ja, Heer, er is maar één woord voor en dat is een raadsel. Het waarom van de achteruitgang. We leggen het in uw handen, Heer, en vragen u. Geef dat de mensen tot in hun hart weer geraakt worden door de vreugde van het evangelie van Jezus Christus voor hun eigen persoonlijk leven. Wij bidden u voor alle kerken die er zijn. Wat zijn er veel? Ook dat is de vraag. Zo ontzettend veel, bijna 100 verschillende kerken. En die lopen met hetzelfde evangelie aan de hand. De kerk in en de kerk weer uit. O God, geef dat wij, ook wij, alle dingen behouden, onderzoeken, maar het goede behouden. En bedank Heer voor de vreugde die ons geeft in de voortgezette gereformeerde kerken, ook in Noordwijk en in Nederland. Geef dat ook zij standvastig mogen zijn en blijven. En dat er ook uit deze kerken het evangelie mag doorklinken buiten de kerkmuren om. Wees met onze eigen gemeente. Geef ons de kracht om staande te blijven. Geef ons de moed om verder te gaan. En geef ons de tijd om er ook voor anderen te zijn. In gebedskringen, in bijeenkomsten, ook in zorg voor elkaar. Wees met de zieken en de oudere mensen. En wilt u zo uw kerk doen groeien en bloeien door uw Heilige Geest, waar de kerk eens op Pinksteren zijn begin heeft gemaakt. Gaat u verder met ons deze week in alles wat wij voor of buiten de kerk omdoen. En blijf zo met uw liefde en uw genade ons omringen. Om Jezus wil vragen we dat van u. Uit genade. Amen. Na de collecte zingen wij nog gezang 291. 1 en 2. Ik zie hier toevallig 297 staan. Dat is, gaan we niet zingen hoor. Maar het zijn we vorige keer mee geëindigd. Toch overwint is de genade. Dan had ik het ook afgesloten met de genade. Maar we zingen nu als slot 291. Beide versen tot slot. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.